linkerballen, linkerballen, linkerballen. De podcast waar je vroeg of laat moet voor vallen. Kom, zet hem op en luister nu maar met z'n allen. Naar linkerballen, linkerballen, linkerballen. Linkerballen.
Linkerballen. Linkerbalden heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetdief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten.
Linkerballen!
Welkom in onze tweede eindejaarsspecial Meetjeslandse Corypheeën. In onze eindejaarsspecial gaan wij weg van de sport op zoek naar corypheeën uit Sint-Laurijns en buurgemeenten. Sterren op hun manier waar TB en ik wel eens een klapje mee willen doen.
Telkens hebben wij het hun familie en vrienden al gemakkelijk gemaakt door een aantal dingen met hen te bespreken die later ongetwijfeld op een dushandje terecht kunnen komen. Een doodsprentje in het mooi Vlaams. Onze Maldehemse gast van vandaag wist van zijn hobby zijn beroep te maken. Hij speelde graag met treintjes en werkte in zijn vrije tijd lang mee aan de uitbouw van het stoomcentrum in Maldehem. Waar hij dus eerst hobbygewijs stoomtreinen liet rijden, doet hij dat nu van op de payroll van Markoeken bij Paradijsa in Henegouwen. Hij is ook al jaren gemeenteraadslid in zijn geliefde Maldehem en was er 3 jaar schepen. Zijn vader Adriaan zat in de Vlaamse showbiz en dan weten de meesten al dat het befaamde Witte Huis in Adehem het ouderlijk huis was van onze gast van vandaag.
Welkom in de show, Jason van Landschoot.
Bedankt voor de uitnodiging.
Van Maldehem naar Sint-Margriete, daar kon je niet met de trein komen zeker, hè? Maar toch vlotjes naar het uiteinde van het land gekomen.
Maar ik was van plan om in een oldtimer te nemen deze morgen, maar door de regen heb ik hem thuis laten staan. Maar goed, Sint-Margriet en Sint-Laurijns is mij niet onbekend, dus zijn weer vlotjes geraakt.
Voilà. En bijna een nieuw jaar, een nieuwe legislatuur, moeilijk woord, die start, zowel in Sint-Laurijns als in Maldehem.
Ja.
Jij zit al jaren in de gemeenteraad, hoe kijk je uit naar de nieuwe legislatuur?
Wel, het zal mijn 25ste jaar zijn dat ik in de politiek zit. Dus 5 verkiezingen meegemaakt.
Dat telt al.
Destijds gestart eigenlijk uit volle overtuiging tegen vriendjespolitiek. Ik heb van in mijn jeugd gezien dat alles draaide rond in bepaalde verenigingen zitten en meedraaien in bepaalde systemen. En dan kon je in een gemeente van alles bereiken. Ik heb mij daar nooit van aangetrokken. Ik zat weliswaar in een vereniging, maar dat was dan het stoomcentrum waar wij treinen restaureren. Mm-hmm. En vanuit die optiek van oké, ik vind dat Maldehem niet correct bestuurd wordt, ben ik destijds in de politiek gestapt.
Dat was de achtergrond of het zaadje dat in jou geplant was voor er zelf iets aan te veranderen.
En dat is eigenlijk nog het zaadje vandaag. Ik bedoel, ik ben nog altijd geen raspolitieker. Ik wil dat ook niet zijn. Iedereen een plezier doen, dat is voor anderen. En je moet maken dat je correct bent voor alle inwoners en niet voor je dichte vrienden.
In de voorbije legislatuur, hè, je hebt lang in de oppositie gezeten. Voorbije 6 jaar geleden dat jullie dan de verkiezingen gewonnen en zaten jullie in de meerderheid. Ben je schepen geweest? Wat waren jouw verantwoordelijkheden daar?
Wel, mijn verantwoordelijkheden lagen dicht bij mijn interessepunten. Dus alles wat openbaar domein was, allee, dat is zo weer zo'n zwaar woord. Schepen van openbare werken, om het zo te noemen, dat verstaan de mensen veel beter. Dus alles wat de banen, de gebouwen van de gemeente, het openbaar groen was, de mobiliteit, dat waren eigenlijk alle troeven die ik in handen had gedurende die 3 jaar.
En 3 jaar, een legislatuur duurt meestal 6 jaar. Wat is er misgelopen?
Dat is eigenlijk vrij simpel samen te vatten. Op een bepaald moment wint je de verkiezing eigenlijk dankzij mensen die niet gebonden zijn. Dus wij zijn echt wel verkozen door mensen die verandering wilden. En we zijn ook gestart met die verandering. Maar wil dat zeggen, als je meer dan 134 jaar voorgangers hebt die iets opbouwen waarbij dat iedereen wel zijn graantje meepikt, om het cru te zeggen, dan moet je eigenlijk tabula rasa maken. Dat hebben we ook gedaan. Dus vanaf daarheen hebben we eigenlijk alles in vraag gesteld. Hebben wij voldoende personeel op die dienst? Hebben wij niet te veel personeel op die andere dienst? Ik denk dan maar aan het feit dat alles gedigitaliseerd wordt. Je zit daar met een dienstbevolking die daar eigenlijk ja, allerhande diensten aanbiedt. Terwijl dat, net zoals bij een bank en bij de post, eigenlijk heel veel dingen gedigitaliseerd kunnen worden. Dat hebben we ook gedaan.
Eigenlijk gekeken van, als we dat hier nu een modern bedrijf zouden maken, hoe zou dat eruit zien?
Een modern bedrijf, maar met respect voor de burger. Want er zit ook een heel belangrijk sociaal aspect aan. Als je dan in die gemeente komt, dan in het bestuur van een gemeente zie je ook van alles. Ik bedoel, het sociaal aspect is eigenlijk heel belangrijk. En zelfs in onze streek, het Meetjesland, waar we het goed hebben, zijn er heel veel mensen die het niet goed hebben.
Dat is het bedrijf, gemeente, die... Ja.
En daar moet je als bedrijf, gemeente ook voor zorgen. Mm-hmm. We hebben dat ook gedaan met een aantal acties, zoals aanzet, waarbij dat we voor kinderen die het moeilijk hadden om naar school te gaan, sponsors gezocht hebben en ook gevonden hebben. We hebben ook mensen echt geholpen die het moeilijk hadden. En toen kwam corona, die de zaak nog complexer maakte.
En wat heeft corona dan...
Wel, dan zit je eigenlijk...
Einde aan bijgebracht.
Je zit met je... college dat een soort van managementteam is, waar mm-hmm. je met drie partijen mm-hmm. zit. We waren met Open VLD, een afscheuring van CD&V die de Marlaan doet, waar we de laatste verkiezingen nu ook mee een kartel gevormd hebben. Mm-hmm. En dan hadden we ook onze partners van N-VA, waarmee we eigenlijk in de oppositie al jaren samenwerkten.
Dat is het verschil tussen een modern bedrijf en een gemeente, dat je coalities moet hebben.
Ja, dus we hadden eigenlijk drie soorten aandeelhouders. Nu, de achterban van N-VA Maldegem die had het nogal zeer moeilijk met de snelheid die gemaakt werd. En hoe moet ik het gaan uitleggen? Allee, wij moesten ook eigenlijk de twee schepen van N-VA constant gaan overvleugelen, omdat er eigenlijk constant van alles misliep. Dus dat zorgt dan ook voor een aantal persoonlijke frustraties aan beide kanten.
Zij hadden het... Het moeilijk om even snel mee te gaan in de verandering.
Het was een competentieprobleem. Ja, ja. Allee, ik ben er ook open en eerlijk in. En dat is nu ook duidelijk geworden na de verkiezing. Er was een competentieprobleem en je kunt niet de problemen constant oplossen. Nu, normale mensen zitten aan tafel en praten het uit. Wij zaten in teamsvergadering. We mochten elkaar niet zien. Mm. Dus dan is ook
dan
de
was
voeling...
Het niet makkelijker.
Dus dat is de factor weg. Corona die het moeilijker maakt. Hè. Ja.
Dus dan wordt er al meer gezegd. Mensen schrijven ook graag op sociale media veel meer of dat ze je live gaan zeggen. Ik vind het altijd schitterend als je dan iemand tegenkomt die je een uur voordien op Facebook geschoffeerd heeft, die dan vriendelijk de goeiedag zegt. Maar dat gebeurde ook in bedrijven en dus ook bij de gemeente. In ons managementteam zijn het college. Dus dan loopt het mis. Onze wens en ons idee om echt dingen te gaan veranderen, die remde af omdat er eigenlijk parallel gesprekken waren met een andere partij om ons eraf te gooien. Nota bene de wet die gemaakt is door een blauwe minister, hè? Mm-hmm. Dus, die het mogelijk gemaakt heeft dat dit kan en kon gebeuren. Dus uiteindelijk zit je bijna halfweg waarbij dat de realisaties beginnen, dus klaarstaan. Dus die gaan dan eigenlijk in een verpakking, mooi als geschenk, naar een opvolger nadat er een coalitiewissel komt. Nu, de impact van zo'n coalitiewissel is gigantisch groot, want dan heb je een aantal mensen die alles... Je hebt een nieuwe coalitie, dus die mensen gaan alles opnieuw gaan bekijken. We zaten ook in post-corona met gigantische prijsstijgingen van alles. Ja, dan wordt alles 3-4 keer duurder. Dus een aantal van die projecten worden ook niet gerealiseerd. Dus einde verhaal is dat voor de Maldegenaren een zeer dure aangelegenheid was. De kers op die taart was dan nog het feit dat er aan de rand van Maldegem een zone ligt van een 24 hectare, waarvan 4,5 hectare in woonuitbreidingsgebied en de rest is eigenlijk gewoon een prachtig landschap, zoals je het hier ziet. En die eigenaars wensten die 4,5 hectare te ontwikkelen. Goed, er zijn nog zo'n 5 gebieden in Maldegem, woonuitbreidingsgebied. Ja. We hebben altijd gezegd, denk aan de optiek van daarnet, we willen voor iedereen werken, niet voor vrienden. Dus je zit met 5 zo'n gebieden, ofwel zegt in die 5 woonuitbreidingsgebieden, er wordt nergens meer gebouwd. Ofwel zegt je laat overal bouwen toe. Dus wat hebben wij gezegd? Oké, ja, we laten overal bouwen toe, waar het juridisch kan. Allee, als je kijkt naar Evergem, waar dat er niet meer, allee, daar hebben ze al die woonuitbreidingsgebieden afgeschaft. Ja, het is onbetaalbaar om in Evergem nog iets te kopen. Dus dan is daar ook een, er is daar ook een VZ2 opgericht. Allee, dat was dan gestuurd vanuit Groen met een aantal buurtbewoners die zelf in dat woonuitbreidingsgebied woonden, maar er was ook al een deel bebouwd. Ik wil, een NIMBY-syndroom en politiek getint heeft men daar dan handtekeningen en acties gedaan. En eigenlijk, de druppel, de kers op de taart, of de druppel die de emmer deed overlopen, was een stemming in december 2020. Waarbij het eigenlijk een burgervraag die geamendeerd werd door de gemeenteraad, goedgekeurd werd met een wisselmeerderheid en toen was het voorbij.
Dus dat was de breuk rond het woonuitbreidingsgebied. Hadden zij bij de oppositie stemmen geronseld en je wist dat je in de meerderheid, dat ze daar niet overheen kwamen.
Ja.
En dat was de breuk voor de coalitie.
Dat was eigenlijk het laatste wapenfeit voor
het ging al slecht.
Ja, voor de breuk er definitief kwam.
Het ging al slecht in het huwelijk en dat was druppel naast de pot niet te veel was.
En uiteindelijk, ziet je dan 3 jaar later dat zo'n beslissing ervoor gezorgd heeft dat de Maldenhemnaar, de niet gebonden Maldenhemnaar, hoe dat ik hem noem, dat jong koppel, dat huis dat ze vandaag willen kopen kost 30% meer of dat het 3 jaar geleden kostte.
Uh-huh.
En dan vraag je af, stel je nu voor, was er daar nu wel een ontwikkeling gekomen? Die 4,5 hectare ontwikkeld, wij hadden als gemeente 18 hectare grond bijgekregen voor openbaar nut en voor een extra park en zo verder. Hoe waren de prijzen dan geëvolueerd? Hè?
Alles is omhoog, alles is duurder, maar 30% is veel. 10 of 20 geweest. Hè? En wat deed dat dan met de mens Jason?
De mens Jason die kreeg telefoon van Bart van Ulle. Allee, Bart is een fantastische mens, is een zakenman. Ik heb er enorm veel respect voor. Was onze burgemeester, was misschien soms wel wat nors, maar had een supergoed hart als burgemeester.
Dat is de man voor die campagne voerde van ik ga met de botten naar Brussel.
Maar voor correcte mensen was dat iemand die heel goed was. Iemand waar dat hij van aanvoelde van oké, die zit hier voor zijn eigen portemonnee, die had er meestal wel van, dat klopt. Bart belde mij, ik weet nog heel goed, ik was op het werk. Ik denk dat het eind van de week geen scheep niet meer gaat zijn. Er is net een document binnengekomen bij de algemeen directeur. En er komt een extra gemeenteraad, dus het zal gedaan zijn. Goed, die avond is dan ook gepasseerd. Maar goed, voordien 18 jaar oppositie, 18 jaar stroper geweest. Dan word je 3 jaar boswachter. Dan rest u alleen ofwel stoppen met die politiek, ofwel terugstroper worden. En dat is eigenlijk, ik heb dat van mij afgeschreven met een artikel, die vrij goed gedeeld is in de pers ook. En Sanderas ben ik gewoon gestart als oppositieraadslid.
Voilà, de knop omgedraaid. Voilà. Even schrijven, niet alleen om het te delen, maar ook voor jezelf even, kan ook al heel in het werken natuurlijk. Ja.
Dat is toch een keuze die je dan toch vrij snel kunnen maken hebt op dat moment.
Ja, omdat de optiek om schepen te worden, ik denk dat 90% van de mensen die schepen wordt, niet goed beseft waar ze aan beginnen. En van die 90% slaagt er dan wel 50-60% in om dat goed te doen. Maar het is ook niet meer gelijk 30, 40 jaar geleden dat met de lint gaan rondlopen was en overal opening gaan doen. Nee, er wordt performantie verlangd. Dus ik denk, persoonlijk, dat schepen zijn, dat is misschien een vorm van idealisme, maar het is vooral hard werken. En dat je daarvoor betaald wordt, dat vind ik maar meer of normaal.
Mm-hmm.
Nee, ik heb ooit een berekening gemaakt hoeveel uren dat ik erin stak, hoeveel dat ik er aan over had.
De keusvrouw is er veel.
Daarvoor moet je het niet doen, je moet het doen uit idealisme. Basta.
Mm-hmm. En uit de oppositie kan je dan ook nog door bepaalde ideeën te lanceren of dingen betekenen voor jouw gemeente?
Uiteindelijk is dat, allee, de gemeenteraad, dat is eigenlijk een spel. Ik heb 18 jaar, je moet een druk tegen de meerderheid die er alles gaat aan doen om je, ofwel je punt in het belachelijke te trekken.
Ja.
Of te zeggen, we zijn er al mee bezig. Of het is een goed idee, maar we hebben er nu geen budget voor.
En 6 maanden later komen ze met een kleine variant.
En 6 maanden later komen ze met een variant. Maar zeggen, allee, Steven, jij bent nu bijvoorbeeld oppositielid. Steven gaat gelijk. Dat is het van de moeilijkste dingen dat in de politiek gezegd wordt. Ik denk persoonlijk dat ik dat als ik schepen was, toch een tiental keer gezegd heb tegen iemand van de oppositie. Ja, in feite gaan we wel gelijk. We gaan dat bekijken. Of we gaan daar iets mee doen. Ten slotte, die persoon die recht over u zit, die heeft er ook aan gewerkt, die heeft erover nagedacht. Die heeft waarschijnlijk mensen gezien die met dat idee afgekomen zijn. Bepaalde. Dus als iemand iets goed doet, moet je dat ook kunnen zeggen.
Ja.
En? Maar dat kan niet. In de gemeente dat kan dat niet.
En wat zijn jouw verwachtingen dan de komende 6 jaar, of wat zijn jouw focuspunten?
Geen idee. Allee, wat mijn verwachtingen zijn van de huidige meerderheid, geen idee. Allee, als ik kijk naar de slogan van de winnaar van deze verkiezing, zekerheid, ja, allee, wat kunnen we verstaan onder zekerheid? Ik versta eronder van, oké, we gaan zo weinig mogelijk risico's nemen en zo weinig mogelijk doen voor iemand tegen de borst te stoten. En we gaan een 6 jaar verder aanmodderen. Dat gevoel heb ik daarbij. Terwijl dat de partij die met kandidaten van alle andere partijen een soort van dorpspartij opgericht heeft, dat ik bij ons dorp wel voel dat die mensen wel iets willen betekenen en veranderen. Ik hoop gewoon dat ze niet door CD&V gaan uitgerangeerd worden van in het begin. Dus in die mensen heb ik wel wat meer vertrouwen.
En dan is dan de bedoeling om binnen 6 jaar weer vol een bak voor een schepenambt of voor de meerderheid te gaan met jouw partij?
Ik ga sowieso, sowieso ga ik elke gemeenteraad vol een bak. Het is voor mij al 25 jaar werken en luisteren wat dan naar de mensen en kijken als. Eerst en vooral voordat je met iets naar de gemeenteraad gaat, ja, maar is dat iemand die iets voor zich persoonlijk wil, of is dat iets van algemeen belang? Want dat is, voor mij is dat een maker of een breker.
Als je politiek duwt voor je eigen voordeur, dan ben je verkeerd bezig.
Dus, dat is bijna elke gemeenteraad opnieuw, zet ik iets op de dagorde, of kom ik tussen om een aantal zaken naar voren te brengen, problemen of ideeën of wat dan ook. Dus het start eigenlijk de dag na de verkiezing. En ik vind dat heel leuk als het dan verkiezingsperiode is. Het was nu de 5e keer dat ik dat gedaan heb. Ja, dan kom je op alle kermissen. Maar ik kom sowieso naar alle kermissen. Want ik ga graag naar kermissen. Als ik 15, 16 jaar was, ging ik ook bij wijze van spreken naar Bogaarde kermis. Dus waarom zou ik daar nu niet naartoe gaan? En dan zie je daar 180 andere pseudopolitiekers rondlopen.
Om de 6 jaar komen er andere mensen in.
Ja, en dan vind ik dat subliem dat je dan de opmerking kijkt. Ja, het zijn verkiezingen, daar zijn de politici.
Ze zijn
en,
bij Jason hebben ze dat
dan zeg ik, jawel, ze zeggen dat. Allee, ik krijg dat ook wel een keer. En dan zeg ik gewoon, ja, ik heb dat ook al gezien en dat lacht me een keer. Maar het zijn elke dag verkiezingen. Elke dag opnieuw.
Ja.
En binnen 6 jaar, ja goed, ik doe weer mee. Ik heb altijd gezegd dat ik 6 keer, als ik er verkozen word, dan doe ik mee tot de 6e keer. Dan ben ik 56 en dan doe ik nog een keer mee. De uitkomst zien we wel. Ja.
Dus Jason heeft een tikje gehad de dag na die befaamde gemeenteraad. Is even het stof afgeveegd en gaat nu weer verder. En had nog 6 jaar de beuk erin om dan terug naar zijn geliefde Maldenham om echt vanuit een rol meer impact te kunnen hebben dan in de oppositie.
Die rol die speel je nu al 25 jaar in Maldenham. Heb je daar buiten op provinciaal, op nationaal niveau ook ambities gehad of in de toekomst nog?
Nee, voor de simpele reden dat nog 10 keer erger is. Ik bedoel, en dan mag je voor mijn part alle partijen nemen, zowel mijn eigen partij als andere partijen. Het is niet voor mij weggelegd. Ik kan zo niet muilen trekken. Bart heeft mij veel dingen verteld van wat er in Brussel allemaal gebeurt. Maar dat is mijn ding niet en dat zal het ook nooit worden.
En de gemeentepolitiek kan je vanuit, ik zie wat er hier gebeurt, ik ken de mensen, ik ken de bezonjes.
Ja.
Maar nationaal, dan zijn er andere skills en andere gedragingen die nodig zijn. En dat is niet,
dat is niet
jouw natuur. Niet jouw natuur.
Absoluut niet.
Ja. En Malham ligt jou nauw aan het hart. Je hebt jarenlang in het stoomcentrum gezeten. Kan je een keer in twee zinnen uitleggen wat dat stoomcentrum in Malham is?
Twee zinnen is moeilijk.
Drie dan.
Dat zijn eigenlijk is het stoomcentrum de bakermat van spoorweg erfgoed in Vlaanderen. Dus wat er daar van oude treinen staat, is eigenlijk fantastisch mooi. Ik ben er nu 10 jaar weg. Maar stuk voor stuk, elk collectiestuk die daar staat, is eigenlijk prachtig. Er staat materiaal uit België, uit Frankrijk, eigenlijk uit heel Europa. Met prachtige dingen zoals rijtuigen van de Orient Express. En dat is, voor onze streek is dat eigenlijk, dat is eigenlijk een diamant in onze streek, qua musea, qua attractie.
Dus dat is eigenlijk een organisatie die oude treinen, oude wagons en alle materiaal rond spoorweg uit het verleden bijna verzamelt en tentoonstelt voor de populatie.
Ja, inderdaad. En bovendien werd die VZW tot op vandaag nog steeds 100% met vrijwilligers. Dat zijn allemaal mensen die gepassioneerd zijn, die elke minuut vrije tijd inzetten in het restaureren van dat materiaal. Het kan toch niet fantastischer of dat?
En wat heb jij daar exact in gedaan al die jaren?
Ik ben daar van mijn 16 jaar ben ik daarbij gekomen, ben daar gebleven tot 2015. Het was niet meer te combineren met Paradise, omdat het eigenlijk over hetzelfde verhaal gaat. Mm-hmm. En die mix maakt het dan ook wat moeilijk. Eigenlijk van organisatie van evenementen tot voorzitter, tot waar de belangrijkste taak dan was maken dat het draait. En mijn persoonlijke fout daar was dat ik misschien te veel management skills gebruikte, vergetende dat wij met gepassioneerde mensen werken. Dus en soms te veel wou bereiken, de snelheden lagen niet hetzelfde. Maar aan de andere kant hebben we ook, dankzij de verschillende subsidieprogramma's die er in Meetjesland gekomen zijn, veel subsidies binnengehaald.
Mm-hmm. Wat geld nodig zijn.
Er is heel veel geld nodig geweest. Die spoorlijn is ondertussen compleet gerenoveerd. Dat station is volledig gerestaureerd. Er zijn loodsen bij gebouwd. Heel het sporenplan, het station is eraan gelegd. Dus zonder externe hulp is dat niet mogelijk.
Maar dat is een spoorlijn van Malham tot in Eeklo.
Van Malham tot Eeklo, ja.
Dat zal wel. En dat wordt nu nog wekelijks bijna gebruikt.
Steeds meer en meer, want behalve de normale ritten op zondag voor toeristen, is dan het verhaal van die Orient Dining Express, dus de restauranttrein, dat is een succesverhaal. Dat rijdt zeer regelmatig, nu ook volgend weekend rijden ze ook weer. Dus dat is eigenlijk een serieuze bron van inkomsten, want daar gaat enorm veel geld door.
Dus op zondagmorgen kan je met de heel oude trein van Malham naar Eeklo en terug.
Of omgekeerd.
Maar of omgekeerd. En periodiek kan je ook zelfs inclusief een geweldig diner op de trein en met de trein meenemen. Dus dat is zeker een aanrader. Maar dat is dan ook de link naar jouw huidige job. Want nu ben je werkzaam bij Paradisa. Ook rond stoomtreinen en zo verder. Ja, hoe is die dagelijk tot stand gekomen?
In het stoomcentrum.
Mm-hmm.
Dus wat is er gebeurd? Oprichter Erik Domp. Ik denk niet dat je in je leven zoveel gepassioneerde mensen tegenkomt als de Erik Domp. Ik ken er een handvol. Die man die is met een Sinterklaastrein in 2013 langs geweest in het stoomcentrum en meegereden met mij aan boord van de stoomlocomotief. Dat was eigenlijk opgezet dat hij zou meegaan met de trein. Hij wou dat ik gezien, omdat hij ook zelf met een aantal conceptideeën zat. En toen hebben we beslist dat ik zelf zou rijden met hem en kon hij het eerste hand de look en feel van de stoomtrein leren kennen.
Want dat is iemand van Paradijsa.
Dat is eigenlijk de oprichter, de bezieler van het hele Paradijsa verhaal. Zijn partner Mark Koeke is ingestapt een paar jaar geleden. Voor verschillende redenen. Wij zaten op de beurs om onze groei te ondersteunen. Wij wouden af van die beurs. Het kapitaal binnen het bedrijf om van de beurs te gaan was niet voorhanden. Mark Koeke was gepassioneerd door, is gepassioneerd door toerisme. Dat zie je met de hotels die je koopt, met Urbi en zo verder. Die vindt ook dat dat eigenlijk naar de toekomst toe, toerisme is een hele grote troef voor België. En toen kwam dat huwelijk waarbij dat Mark Koeke eigenlijk 30% van de aandelen heeft ingekocht.
Je heeft Paradijsa van de beurs gehaald.
En geholpen heeft om Paradijsa van de beurs te halen. Dus maar dan kom je daar terecht in een omgeving waar dat je voelt dat de sky the limit is.
Maar dus Paradijsa heeft jou een voorstel gedaan om die stoomtreinen?
In het begin niet. In het begin was het gewoon van, kun je ons op weg helpen om een trein te laten rijden in het park. Allee, het is niet de
freelance. Eerst was het freelance.
Dat was eigenlijk de VZW die een aantal tips ging geven.
Ja.
Dus hebben we onmiddellijk gezegd, zo'n grote trein gelijk van Maldegem naar Eeklo, dat gaat niet. Je moet naar een smaller spoor gaan, want zo groot is dat park niet voor die bochten en wat weet ik allemaal. En toen hadden wij ook een locomotief aangeboden die in 100.000 stukken lag in het stoomcentrum. Maar al snel werd ik gepusht om daar aan de slag te gaan en om dat project vorm te geven, want ze vonden eigenlijk iemand om in hand te steken. Dus heb ik gezegd, dat is goed, ik zal dat doen voor een paar maanden. Maar vandaag ben ik dan nog. Dus wij hebben van nul, van scratch, een spoorlijn getekend. Kriskras door dat park. Dus we hebben heel dat park omgewoeld. In een periode van 5 maanden, de winter 2014-2015. En met Pasen 2015 was de spoorlijn klaar en reed de eerste trein. Hoe dat we het gedaan hebben, met voorbereiding bijna tot zeggen een jaar werk. Maar hoe dat we het gedaan hebben, ik weet niet als we het vandaag nog een keer opnieuw zouden kunnen doen op die manier. Ondertussen is dat gegroeid van 3 werknemers en 1 stoomtrein en 4 wagonnetjes. Hebben we nu 12 wagons, we hebben 6 stoomlocomotieven. Dus dat groeit gigantisch.
Dus wat is dan exact jouw rol in Paradijsa? Dat is het beheer van dat, of heb je meerdere functies?
Mijn dochter zegt soms de dikke controleur, zoals in Thomas de Stoomtrein. Ik ben eigenlijk, laten we zeggen, de Etienne Scoupe van de spoorwegmaatschappij. Ik ben eigenlijk, officieel is mijn titel attaché à la direction. Dus ik ben direct. Ik val direct onder de eigenaar van het park. En mijn job is eigenlijk velerlei. Dus eerst en vooral de stoomtrein. Dat is het leeuwendeel van mijn werk. 2, een aantal speciale projecten. Concepten waar we mee bezig zijn uitwerken. Daarvoor reis ik in binnen- en buitenland.
Wat houdt dat in, die concepten?
Of
mag dat nou niet gedisclosed?
Ik kan een concept zeggen die ondertussen een paar jaar gewerkt heeft. Op een dag vond hij een vliegtuig. We hebben dat vliegtuig gerestaureerd. We hebben er een aantal jaren mee gevlogen. We hebben er een aantal projecten mee voorbereid en ook uitgevoerd. En die cirkel is nu rond. Het vliegtuig zal nu worden gedemonteerd en gaat nu een plaats krijgen in Paradijsa. Maar dat was een project. Dat was een wereld waar ik niet in thuis was.
Maar dat is dus een vliegtuig die zal vliegen vanuit Paradijsa over
dat
de
was het vliegtuig heeft gevlogen. In 2015 hebben we het gerestaureerd. We hebben daar een aantal projecten mee voorbereid voor onze stichting. We hebben ook een stichting die zorgt voor dieren. En de bedoeling was dan om daarmee in Afrika een aantal operaties te gaan doen. Maar dat heeft zich niet geconcretiseerd omwille van geopolitieke problemen die daar waren. En nu gaan we dat vliegtuig, de cirkel is nu rond. We hebben dat heeft zijn periode gevlogen. We gaan dat nu bij ons in het museum zetten, maar dat is een klein project, een klein voorbeeld. Maar er zijn veel grotere projecten, conceptideeën waar ik dan ook aan werk, waar ik vandaag niks over vertel. Mm. En dat mondt meestal wel uit in realisaties. Ja. Dan ben ik ook regelmatig parkverantwoordelijke. Dat is eigenlijk een toffe job. Dat is een job waarbij dat je eigenlijk de dagelijkse beslommering van het park voor u neemt. Dat is het operationeel directeur voor één dag.
Dat gaat over de...
Vanaf de, opening tot sluiting.
De flexijobs, de studentenjobs.
Nee, het HR-verhaal. Het is eigenlijk zuiver uit de uitbating van het park. Dus alles waar onze bezoekers kunnen mee geconfronteerd worden. Dat gaat van een probleem aan de kassa met ticketten die niet afgedrukt zijn, tot een ongeval dat gebeurt, volledige opvolging ervan. Daar zit een beetje public affairs, public relations dagelijks dan in. En dat is wel een leuke job. Je loopt eigenlijk constant van A naar B. En
je weet morgens niet wat er gaat gebeuren.
Maar je weet ook, als er 's morgens iets misloopt of iets leuks gebeurt, dat het voor heel de dag zal zijn dat je dat stramien gaat hebben. En er zitten ook leuke dingen bij. Soms heb je wel een keer een bekende Vlaming of een bekende Europeaan of een bekende Amerikaan zelfs. Soms heb je discrete bezoekers die dan ook... Er zijn een aantal bezoekers die dan discreet ontvangen worden.
Of de pers die in gelang doen omdat de pandas vertrekken.
Ja, maar dat is dan, daar hebben we dan ook al specialisten voor die voor de tv de uitleg doen. Maar dat is zeer divers. Ja. Maar mijn core business is en blijft de trein tot op vandaag. Ik heb nu in voltijds equivalenten 16 mensen. Dus daar kruipt veel werk in planning, in het organisatorische. 6 locomotieven waarvan 4 rijvaardig. Je kunt niet bellen naar de fabrikant voor onderdelen te bestellen, nog naar een dealer. Dus dat brengt mij dan heel vaak in Oost-Europa, waar ik bijna maandelijks ben om onderdelen te zoeken of nu voor het project van een locomotief die wat te restaureren zijn. Dus het is leuk.
Dus beste luisteraars, als u nog een keer in Paradijsa bent en u pakt de stoomtrein, denk dan een keer aan deze aflevering. Ja. Jason heeft daar eigenlijk eigenhandig bij wijze van spreken gezorgd dat die trein rijdt. En we houden de pers in de gaten voor de projecten waar dat je mee bezig bent. Het lijkt me in elk geval boeiend, maar...
Staat er nog iets leuks op til voor volgend jaar? Ligt het al vast?
Ja, wel.
Het is.
Wij zijn nu bezig aan het project Sanctuary. Dat is eigenlijk een gigantisch groot gebouw dat nu in opbouw is. Dat wordt eigenlijk een nieuwe wereld die gebaseerd is op het Amazonegebied. Dus daar gaan we tientallen meters hoog en tientallen meters diep met een vallei waar een rivier doorstroomt, waar hotels in zitten, waar alle dieren zullen zijn die in het Amazonegebied leven. Dus dat is eigenlijk het grootste project tot vandaag. En dat staat in de stijgers om volgend jaar open te gaan.
Open te gaan?
Ja. Dus 2025 ergens gaan we dat lanceren. Dus dat wordt eigenlijk een gamechanger opnieuw.
En je moet dus vaak pendelen naar Henen houden, maar jij doet dat niet meer vanuit het Witte Huis, begrijp ik.
Toch wel, ik woon in het Witte Huis, in een stukje van het Witte Huis. Het is onderverdeeld in appartementen.
Even voor de luisteraars, het Witte Huis in Adenhem, die heel goed lijkt op het Witte Huis in de US. Dat is eigenlijk het ouderlijk huis van Jason.
Ja, inderdaad.
Maar daar woon je dus nog steeds.
Ik woon in een deel van het Witte Huis, ja.
En in de jaren 60, jaren 70, heeft jouw vader dat laten zetten. Was dat een bewuste keuze of is dat toeval dat er op het echte Witte Huis ligt?
Wel, op die hoek was eigenlijk een herberg en wat stallen en zo verder. En de precieze locatie waar het Witte Huis nu staat, was een autokerkhof. Mijn pa heeft dat in de tijd kunnen kopen aan een prijzeke. Omdat langs de grote baan woonde, langs de steenweg, zoals dat toen genoemd werd. Dat was niet echt... de mooiste plaats om te wonen. Nu, qua architectuur, ik heb het hem deze week nog een keer gevraagd, hoe zijn jullie eigenlijk tot dat concept gekomen? En zowel mijn vader als mijn moeder, die houden van Franse stijl. En toen zijn ze beginnen tekenen wat dat de behoeftes waren, en privé, en ik spreek dan ook over de zaak van mijn ouders, destijds Carnaby, de kledingboutiques. En ze zijn eigenlijk van scratch beginnen schrijven, we hebben zoveel vierkante meter nodig voor dit, voor showroom, voor... we willen ook iets doen met de muziek, misschien komt daar een studio. Allee, een aantal van die dingen zijn niet geconcretiseerd, maar ze zijn beginnen schrijven en kijken en doen. En zo is eigenlijk dat concept naar voren gekomen. Witte Huis en de vergelijking met Amerika is eigenlijk in de volksmond ontstaan.
Dat is eigenlijk puur toeval. Ja, niet. Ja.
Maar als je kijkt, allee, het is eigenlijk een Villa Franse stijl die ja, groot uitgevallen is, maar de bedoelingen daar rond waren ook logisch en het had ook een commerciële functie.
Dus maar het idee, het plan, de architectuur erachter, die kwam wel van uw beide ouders zelf.
Het concept kwam van mijn beide ouders samen met een Adenhamse architect, ja.
En nu woon jij in een deel van het Witte Huis, dus er zijn nu bepaalde vleugels die gebruikt worden als wooneenheid.
Nu is het eigenlijk volledig opgedeeld in appartementen. Ja. En ik woon beneden in een appartement. Ja. Ik woon daar graag. Het is ben niet ver van waar het allemaal ooit gestart is. Voilà. En ik ben niet de enige eigenaar in de familie. Mijn zus heeft er ook nog een appartement, maar die woont er wel zelf niet. Dus waarom hebben we dat gedaan? Mijn ouders zijn verhuisd in 2004, als ik me niet vergis, naar De Leie. Mijn moeder wou altijd al aan het water wonen. En toen hebben ze een huis gebouwd in Drongen en is het Witte Huis verkocht. Nu, daar is na die verkoop van alles mee misgelopen. Men is dat beginnen verbouwen en dat is valikant afgelopen. En het stond eigenlijk te verkommeren en we hebben het opnieuw gekocht in 2010. Dus het is 4 jaar niet meer in de familie geweest. We hebben het gekocht, half afgewerkt, in zeer slechte staat. Dus we hebben eigenlijk ja, het ouderlijk huis opnieuw gerestaureerd. Mm. En aangezien dat het quasi ingericht was als appartementen, hebben we het dan ook in die zin afgewerkt.
En hoeveel mensen wonen daar nu ongeveer?
Er zijn 8 appartementen.
8 appartementen, straks. En dus jouw vader is al te sprake gekomen. Hij was wel een... ja, belangrijk figuur of een gekend figuur in de Meetjeslandse muziekscene. Wat zijn zo'n beetje de voornaamste artiesten die je begeleid heeft?
Well, mijn vader is eigenlijk altijd al muzikant geweest, hij heeft altijd gitaar gespeeld. Zoals dat ging in de jaren 60 en 70, werden de bals en de trouwfeesten opgeluisterd met muziekgroepjes. Zijn eerste muziekgroep was de Mirkies, dus zij hebben... eigenlijk de streek af om op trouwfeesten te gaan spelen en dat ging fantastisch goed.
Triple malted van hun
de
tijd.
De triple malted van hun tijd. En toen is eigenlijk, ja, die passie voor muziek is gebleven. Zeker ook omdat er met die oprichting van zijn radiozender op zee, dat was eigenlijk een... Mijn pa is begonnen met die boutiques. En zocht de middelen om promotie te maken. En hij wou dus bij de toenmalige vrije radio's, de zeezenders, wou hij reclame kopen. En dat bleek zo duur te zijn dat hij uiteindelijk zelf zijn radio gestart is. En toen kwam ook die link met Vlaamse artiesten die dan begon te pushen en zo. Want dat systeem, daar werd ook voor betaald en zo verder. En bepaalde artiesten werden gepusht. Nu, en zo is hij eigenlijk in die muziekwereld zelf gerold. En dan denk ik aan de hoogtepunten die hij toch gehad heeft lokaal. En hij was dat dan met Dream Express in de jaren 70 heeft hij meegedaan aan het Torreson Festival. In 77, 1982, nog een keer met Stella, de zangeres van die groep. Uh-huh. Dan ondertussen wel lokale projecten, maar die lokale muziek, net zoals ik in die politiek blijf stampen op zaken die niet correct zijn, was er geen plaats voor Vlaamse muziek. Tot er in 1989 ineens VTM kwam.
10 om te zien.
10 om te zien. En dat was eigenlijk een gamechanger. Dat was... voor de Vlaamse muziek was dat...
Ja, fantastisch. Nadat
mijn vader in de jaren 80 op het tak van de BRT gekropen was, in het nieuws protesten gedaan had, kwam ineens VTM en kon alles. En dan had je de Mike Verdrengs en zo verder van deze wereld. En en de Jos van Oosterwijks die dan dat Tien om te zien verhaal uitvonden. En ik kopieerde van wat er in Nederland gebeurde. En toen kwam die zangeres, P. Petra, die Frank de Lobel in Adegem daar, schoolmeester in Adegem geweest altijd, die was op iets van een lokale radio, Adegem Radio Saturnus. En dat was Petra aan het zijn, de meisje uit Ursel. En die ging naar de café, naar de Gouden Leeuw, als ik me niet vergis, voor de baan naar mijn vader. Je moet onmiddellijk naar hier komen, en zo in mijn pa een contact.
Ja.
En dan begon het, hè. Dan had je Petra, dan had je Filip Dazen, van Waarschoot, ja. Met Enzo. Dan kwam het Good Shape verhaal met Koen de Beer, die een uitgangsvriend was van mij. Ja, heel die machine kwam op gang. En dat stopte niet.
Ja.
Dat was een verhaal. Er is geen enkele feesttent in Vlaanderen dat we niet gezien hebben.
En wat is voor jou het hoogtepunt daar? Wat blijft jou bij uit die periode?
Good Shape.
Good Shape.
En Petra. Dat was, eigenlijk alle drie, want het waren alle drie verschillende zaken. Maar ik kan me herinneren dat we met Petra met de rest naar Nederland reden. En naar overal ging met Denzel ook. Ja, dat was dan meer. Dat was niet zoals Get Ready, dat waren eigenlijk. Jongens met te veel testosteron, dat was die hand.
Rock and roll, dat maar was, dan met een andere stijl.
Rock and roll, maar gelukkig was mijn moeder en mijn vader er om die altijd in de pas te houden. En dan had eigenlijk het verhaal Good Shape, dat waren de ideale schoonzoon. Die optredens, dat was van alle kaliber.
Koen de Berg, woonachtig en Ventille.
Dat waren dan vier ideale schoonzonen en dat was eigenlijk een fantastisch verhaal, gebaseerd op Duran Duran eigenlijk.
Het rolmodel.
Het rolmodel van Koen in zijn muziek was echt synthesizer muziek en ook Duran Duran vooral, het afgewerkte. En ik kan ook zeggen dat mijn vader altijd met mensen samengewerkt heeft die konden zingen, die konden muziek maken. Dus daar zat ook geen fake. Dus dat was het goede van het verhaal. En dan uiteindelijk heeft mijn pa dan ook een aantal eigen projecten gedaan. Met Adrie Vallant en Nadia. Ik kan me nog herinneren dat...
Dat is meer het klassieke genre.
Het klassieke genre of gemengd. Dat heeft hij altijd willen doen heel zijn leven lang. En hij heeft het ook kunnen doen. Zijn laatste grote persoonlijk succes was in Duitsland. Dat was gigantisch. Ik denk begin 2000, ik werkte nog voor een bedrijf voor Bobcat, dat ik heel de wereld rondreisde. En ze moesten, mijn partners toen, ze zijn toen een contract gaan tekenen en een optreden gaan doen in Berlijn bij Sony, het grote Sony gebouw Berlijn, want ik heb toen nog een vlucht georganiseerd met Brussels Airlines. Hadden we een vlieger afgehuurd om heel het orkest mee te krijgen naar Hinder. En dan kwam met uw pa, iemand van Adegem, van op Peulendonk, van de buiten van Adegem, kwam daar in het grote Sony gebouw terecht met dan zit de stil.
Wie is nu nog mijn opa?
Goed, mijn ouders wonen nu in Gent. In Gent Centrum. Ze woonden nu op een appartement. Ze zijn weggegaan van Drongen, van Bergen Drongen. Dus ze wonen nu in het centrum, omdat ze alles aan en bij hebben. Dus ze wonen nu op een appartement aan de Ham, opnieuw met zicht op water. En ze zijn veel rustiger. Ze zijn gigantisch veel bezig met het familiaal aspect, met de kleinkinderen en zo verder. Mijn dochter zit nu op de universiteit. Die gaat er 1 of 2 dagen in de week ook gaan slapen. Dus hij heeft eigenlijk een luxe kot met eten en alles bij. Mijn pa volgt de politiek nog een beetje. Is wel nog bezig met muziek. Wordt af en toe nog wel een keer gevraagd om een en ander te doen. Het platenlabel Mouse Music dat hij had, heeft hij verkocht aan een andere platenmaatschappij. Omdat het hele digitale verhaal, om daarin mee te zijn,
muziek helemaal veranderd.
Heeft hij dat weg. Maar goed, hij blijft nog altijd componist. En ik weet dat het soms wel een keer kriebelt en dat hij wel een keer durft verdwijnen in Eeklo, in een van de beste studios van België, die trouwens in Eeklo verstopt zit.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk niet ver van Buik, bij Philippe Martens. Dat is ook iemand, om Arias veel steunen, maar dat hij toch... Dat zijn eigenlijk geestesgenoten die samen veel gemaakt hebben. En als er een keer een idee komt, dan weet ik dat hij soms al nog een keer durft.
Dan weten ze elkaar
te naar een studio vinden. Gaat en dan zitten ze wel te spelen.
Adriaan van Hanschoot is nog altijd actief. Hij heeft nog altijd ideeën die uitgewerkt worden. En we zien dat er onder een appelboom geen peren vallen. Want Jason heeft ook ideeën die uitgewerkt moeten worden. Van de lokale politiek in Maldenham tot het Paradijsa in Henegouwen en verder daarbuiten. We zijn al redelijk over tijd, denk ik.
Dan rest er ons nog eigenlijk één vraag. Hè. Dat is wat we van jou mogen verwachten in 2025. Wat mogen we jou toewensen?
Positiviteit. Ik zie in de wereld, met het Oekraïne-verhaal en alles wordt duurder en zo verder. Positiviteit. Mm-hmm. Dat is iets wat we nodig hebben. Ik zie in Oost-Europa, ik werk er heel veel, ik zie hoe dat de mensen daar denken en leven. Die hebben niet de helft van wat wij hebben, maar die zijn super positief. Mm-hmm. En ik wens eigenlijk aan iedereen, elke Vlaming toe, dat ze positief zijn samen met mij in 2025.
Vlak voor kerstmis, als deze aflevering gepubliceerd wordt. Voilà, dat is een mooie boodschap om deze interessante babbel mee af te sluiten. Wij hebben ons geamuseerd. Jason, wat vond je ervan?
Ik vond het super.
Voilà, ja. Kijk, dan rest ons nog één ding om onze kijkers te bedanken.
En vooral onze luisteraars.
Onze luisteraars, sorry ja. We zijn nog niet, ik ben...
We zijn bezig met de volgende stap.
Kunnen we missen. Oké.
Tot morgen. Ciao. Afsluiten doen we niet zonder een aantal dankwoordjes. Dank aan de kamerados voor het gebruik van de studio. Dank aan Brouwerij Skolman voor de lekkere biertjes. En dank aan Lieve Blondeel voor de muzikale omkadering.
En dank uiteraard aan de luisteraars. Blijf linkerballen!
Linkerballen!